Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Het ziet er stralend uit.
Ja.
Allemaal schijn?
Allemaal schijn, ja.
Echt?
Allemaal schijn, ja. Ja.
Sneeuwde buiten.
Het sneeuwde buiten, maar...
Dat zet de stemming meteen neer.
Maar het is ook... Gijs, sneeuw is niet altijd sneeuw.
Dat is waar. Dat ja. is waar. Hou die gedachte even vast, hè. Dan kunnen we op door.
Ik wil niet per se weer over de Eskimo's, of zoals ze tegenwoordig zeggen, de Inui hebben.
Ja.
Maar... Ja, het is niet voor niks.
Hoeveel woorden hebben ze ook weer voor sneeuw?
153.
153.
Ja, dat is niet voor niks. Ik heb ontzettend... Ik weet niet, maar jouw moeder... Ik denk van, nou, daar heb ik nou eens echt zin in vandaag.
Zeker, ik ook, want ik zie er ook zo weinig.
Is dat zo?
En ik heb een bijzonder werkevenement gehad... waar een zeer bekende Nederlander bij betrokken. Mag jij raden wie zo meteen?
Spannend.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Ja, Teun.
Ja, Gijs.
Ja.
Ja, dus er zijn eigenlijk twee tegenovergestelde fenomenen. Namelijk
het nu aan de hand?
Nu aan de hand.
Ja, oké.
Nou, aan de ene kant het blijde fenomeen dat Guusje hier... met haar dochter Lily in de studio is.
Ja. Het is voorjaarsvakantie of niet?
Ja, het is voorjaarsvakantie of
niet. En wij zijn zo'n bedrijf dat we zeggen van... oh, dat zijn we heel open en solidair.
En inclusief.
Inclusief, neem je kinderen gewoon mee.
Ja.
Geef ze een mooi kleurboek.
Het is hier een crash, zeg ik altijd.
Het is hier een crash, ja. Ja. Wordt er maar een dagje niet gewerkt.
Ja, precies.
Maakt toch helemaal niet uit.
Dat is het ene. Het andere fenomeen was dat het sneeuwde en dan wel nat sneeuwde vanochtend. En ik weet dus niet, ja, het is officieel, is het dus
nog... Zo zijn dat tegengestelde fenomenen?
Nou, het is toch verschrikkelijk.
Oh, dus één is heel leuk en het andere is verschrikkelijk.
Ja. Kijk, morgen is het dus, als mensen dit luisteren, is het maart. Dan zou je zeggen maart roert zijn staart. Maar nu is het dus in februari, roert nog net zijn...
Lari.
Zijn lari, ja.
Ja. Ja, ik moet zeggen dat toch de aanblik van sneeuw buiten...
Ja.
Kan mij niet anders dan vrolijk stemmen.
Dat is bij mij alleen zo als het echt...
Als er een pak sneeuw komt.
Ja, als er zo'n witte deken die ook gewoon al het geluid dempt, dat
ja,
vind ik
dat
mooi.
Ja, dat is natuurlijk ultiem, dat ben ik met je eens.
Maar zo'n natte sneeuw denk ik alleen, ik wil het niet meer buiten.
Ja, maar ik heb dus ook dat ik dan gewoon naar buiten kijk en dan zie ik nog niet eigenlijk, dus ik zie dan niet of er dat pak sneeuw blijft.
Oh.
Je ziet alleen maar de vlokjes dwarrelen.
Ja. Ja.
En dan, dat stemt mij eigenlijk... onmiddellijk positief.
Ja, ik denk dan, ik zie dat dwarrelen. Dan denk ik van, nou, dat zou positief kunnen zijn. Maar dan ga ik meteen op onderzoek.
Ja.
En dan kijk ik naar beneden.
Dan gaat die speeden, ja. Daarom ben jij echt wel een onderzoeksjournalist.
Ja, en dan kijk ik naar beneden. Ik blijf niet liggen.
Ja.
Ja. En dan en gaan de schouders omlaag.
Ja, precies. Dan stort je weer in.
En dan stort ik weer in.
Ja, ja, ja. Ja. Vervelend. Ja, en hoe was de fietstocht hier naartoe? Ja, door die natte sneeuw.
Ja, ik had dus gisteren had ik een lekker jackie aan. Ik dacht, oké, we kunnen nu weer naar...
Gisteren was een straal.
Oh, ja. Dus het is weer tijd voor de lekkere jackies. Mm-hmm. Het was wel omdat ik mijn nieuwe favoriete zonnebril wel weer even kwijt was.
Oh, ja. Maar ook inmiddels weer gevonden.
Nee, maar het is nu in het stadium. Dat is dan als ik zeg, ik ben hem niet kwijt. Ik weet niet waar die is. Ja. Dat is altijd een soort stadium. Dat duurt dan een week of drie. En dan is het of moet het in die drie weken teruggevonden worden.
Ja, dan weet je weer waar die is.
Ja, dan was hij dus niet echt kwijt. Maar als je dan niet terugvond, is dan niet echt kwijt.
Wat ik altijd zelf het fijnste vind, als je, of waar ik echt van geniet, dat
dat wil
je
ik
zo,
wel eens horen.
Want het is inderdaad, er is een psychologische overgang tussen ik weet niet waar die is en kwijt.
Ja.
En op een gegeven moment leg je erbij neer dat iets kwijt is.
Ik weet al wat je gaat zeggen, Fred.
Dat je hem dan alsnog per ongeluk terugvindt.
Ja.
Ja.
Bijvoorbeeld in een vierde jas.
Ja, in een vierde jas. Daar zitten ze meestal.
Ja.
Waarom kijk je niet in al je jassen als
ik zit nu opeens te denken aan dat die ene jas heeft ook een vakje hierboven. En daar zou hij zomaar kunnen zitten. Ja. Ik zou eigenlijk nu bijna...
Dus je voelt nu helemaal dat jagende gevoel.
Ja.
Terwijl we nu eerst nog heel lang een podcast moeten opnemen. En daarna met Guusje en Lily overleggen.
Ja.
Maar je voelt nu dat jagende gevoel dat je naar dat extra zakje wil.
Ja, ik wil naar dat extra zakje.
Ja.
Ja.
En wat heerlijk zal het zijn als je hem dan weer terugvindt, hè, die bril. Ja. Dan is het alsof je een oud familielid weer in je armen sluit.
Leuker eigenlijk.
Ja, precies. Ja, want hoef je niet nog 3 dagen lang soort gezellig te gaan doen.
Ik kan eigenlijk niet per se een oud familielid me voorstellen... of ik denk, nou, die zou ik nou wel weer eens in de armen willen sluiten.
Nee, dat is waar. Van dat oude familielid neem ik terug.
Ja, graag. Ja. Nou, wel fijn dat je gewoon zo snel van je schreden terugkomt.
Zeker, tot bezinning komt.
Ja.
Ja.
Nou, Gijs...
Weet je trouwens dat Fidan Ekens in een existentiële crisis zit?
Nou, ik las op Gijs, het is... Mediacourant, ja, het is weer...
Is jouw primaire nieuwsbron.
Ja, Mediacourant en AD.
Mediacourant en AD.
Ja.
Daar haal je informatie vandaan.
Ja.
Het leuke is, bij mij zit hij eigenlijk niet in mijn rondje. Maar als ik dan jou zie, krijg ik ook meteen zin om naar Mediacourant te kijken.
Maar de helft van de tijd gaat het ook over jou.
Ja, precies. Ja. Daarom lees je het ook zo graag.
Ja, zeker. Ja. Ja. Maar ze zit met de handen in het haar.
Ja.
Nou, dat zie je meteen voor je met de ook, hè?
Zeker.
Zit midden in een existentiële crisis.
Ja, het is weer uit met Wierd Duk en... Nou, ik hou er op zich helemaal niet van om privé-roddeltjes hier te bespreken.
Absoluut niet.
Nee, daar walg ik echt van.
Ja.
Maar ik vind de relatie tussen Fidan Ekens en Wierd Duk...
Ja,
ik zou daar zo graag bijvoorbeeld een documentaire over willen zien.
Niet willen maken, toch?
Niet willen maken, maar wel willen zien.
Vind jij dit ook toch een beetje...
Of dat er camera's, dat er een livestream van is?
Kijk, bijvoorbeeld die Hazes mensen, die interesseren mij echt werkelijk niks.
Nee,
maar zou dit dan toch... Een iets soort highbrowerige Hazes mensen zijn dan. Hoewel,
Ik denk dat ze een heel ander... Zij zijn zo hun eigen categorie, allebei op hun eigen manier.
Ja.
En ik zie gewoon niet voor me hoe zij zich tot elkaar verhouden, wat zij zeggen, hoe het dan gezellig moet zijn met hun tweeën bijvoorbeeld. Ik geloof dat het zo is, maar ik zou gewoon heel graag willen weten hoe dat in de praktijk is.
Nou, ik zou zeggen...
Maar het is weer uit.
Ja, interview dan Fidan Ekens.
Ja.
Heb je er ook weer geen zin in?
Heb ik ook weer. Ik wil gewoon zien hoe het botert tussen die twee.
Ja. Maar mag ik dan even het citaat over de existentiële crisis voorlezen?
Nou.
Waar ik nu sta.
Ja.
Kennelijk heeft iemand gevraagd. Ze zit met de handen in het haar. Volgens zegt ze waar ik nu sta.
Ja.
Dat is al gek, maar goed. Iemand heeft dat waarschijnlijk gevraagd. Waar ik nu sta, midden in een existentiële crisis. Geen relatie, geen idee wat ik verder wil op carrièrevlak. En een onstilbare honger om de wereld over te reizen met kind. Ja. Maar nou vind ik dit dus niet kloppen. Want als je midden in een existentiële crisis zit... En je al van alles geen idee hebt... dan wil je niet de wereld overreizen met kind.
Dat vind ik een positieve boodschap voor Fidan.
Ja, Fidan.
Fidan, er gloort nog licht in je leven. Je hebt in ieder geval in jou de onstuitbare wil... om de onstilbare honger om over de wereld te reizen. Dat betekent dat er iets is om naar te reiken...
Ja.
En dat je kan blijven hopen.
Maar zou Wierd het goed vinden...
dat zij met haar kind op wereldreis gaat... Wellicht niet. Maar ik denk, zolang de onstilbare honger er is... is er ook wel weer hoop.
Ja, ik bedoel, ik heb ook wel eens echt diep in de put gezeten. Toen had ik helemaal geen onstilbare honger naar wat dan ook.
Oh god.
Ja, nee, tuurlijk. Oh. Ja, dus ik vind het woord onstilbare honger... niet samengaan met midden...
Met existentiële crisis. Nee. Maar dat is goed nieuws voor Fidan.
Ja.
En ondanks
dus misschien leest Fidan zichzelf niet helemaal goed. En misschien was dat ook het probleem met Wierd.
Ja.
Als je jezelf niet kan lezen, kan je een ander ook niet lezen.
Denk je dat Wierd zichzelf goed kan lezen? Lijkt me ook niet per se een uitstekende lezer van zichzelf.
Nee, maar ik denk, nou, dat is altijd... Hoe minder lezers van Wierd, hoe beter.
Ja.
Dus dat is op zich al goed. Maar ik denk, voor Wierd zelf is dat prima.
Mm-hmm.
Wierd is Wierd.
Mm-hmm.
En die wijkt daar geen millimeter
van. Nee, dat soort blokgraniet.
Blokgraniet.
Ja.
En als een blok graniet zich eenmaal zichzelf gaat lezen... Ja, dan blijft er niks van over.
Dat is een bekende wijsheid.
Ja, dat is een bekende wijsheid. Ja. Lao Tse was dat, geloof ik.
Ja.
Dus ik zou Wierd juist ook aanraden. Maar kijk, ik denk dat Fidan... die wil dus en zichzelf lezen... en die wil ook Wierd lezen. En, daar
loopt het mis tussen hun tweeën.
Ja, en ik denk dat ze ook nog wel eens zegt van... Wierd, lees jezelf eens.
Ja.
En dat Wierd denkt, nee... Dan komt Wierd pas in een existentiële crisis.
Ja, misschien is Wierd zo'n blok graniet dat hij niet eens weet dat hij zichzelf kan lezen. Dat hij niet eens dat hele concept snapt. Ja, alsof je een blinde moet gaan uitleggen wat kleur is.
Ja.
Snap je dat je gewoon denkt...
Nou ja, ik heb dat natuurlijk. Ik ben natuurlijk kleurenblind.
Ja.
En dan gaan mensen altijd... En dat. Maar er is bijvoorbeeld... Ja, dan sommige dingen zie je gewoon echt niet. Er is bijvoorbeeld als je op Instagram ergens lettertjes wil maken en die wil je dan een kleur geven.
Ja.
Dan heb je dus van die bolletjes.
Ja.
Maar dan denk ik, zou dit bolletje nou groen zijn of rood?
Ja.
Ik weet het echt niet. Maar dan zie je, ja, dat kan je niet.
Ik kan jou ook het verschil tussen groen en rood uitleggen.
Nee, maar dan,
en zo kan je denk ik ook een blok graniet niet uitleggen dat hij zelf kan lezen.
Ja, vind je dat we nu toch een beetje een soort roddelrubriek aan het worden zijn?
Ja, maar wel een roddelrubriek op niveau, vind ik.
Ja, ja, mag het dan wel?
Alles mag van mij.
Ja?
Nou, niet alles mag, maar...
ja.
Zolang het binnen de wet is.
Maar, nee, maar wat ik, ja, want nu ga ik toch een beetje onder die, want ik vind het toch ook fascinerend, want kennelijk houden deze mensen wel heel erg van elkaar.
Ja.
Dat is ook fascinerend.
Dat moet, want ze beginnen steeds opnieuw weer relaties met elkaar.
En ik denk wel, als ik zo na... Ergens hebben ze ook hetzelfde gezicht, gek genoeg. Zie je dat?
Nee.
Nou, als je dit haar daar, als je ze een soort face swap verschilt, okay, dan denk ik dat er niet veel
van. Is dat een soort teken dat mensen van elkaar houden als ze hetzelfde gezicht hebben?
Zeker.
Dat is bekend.
Ja. Nou, goed dat we dat even hebben doorgenomen,
ja,
Gijs.
Ja, het lag toch zwaar op mijn maag.
Ja.
Dit. Ik moest het toch even met je bespreken. We hadden iets nodig om ons aan te zwengelen.
Ja.
We raakten maar niet aangezwengeld.
Oh ja, ik zie nu Khalid Kassem is ondanks kritiek niet van plan om te stoppen.
Heel goed,
zo
Khalid.
Leuk. Ja, nou, dus ik zou zeggen, mensen, als je eens wil weten waar het over gaat in de wereld, sla die mediacourant eens
ja,
op.
Ja, precies. Je bent er helemaal bij.
Ja.
Teun, over Mediacourant gesproken.
Oh.
Ja. Wat?
Nee, ik ben benieuwd wat er gaat komen.
En we waren toch bij de week nu, of niet?
Ja, waren bij de week.
Ja. Nou, het verzoek was van iemand om mijn interview met Yvonnie te bespreken.
Ja, maar ik weet niet waarom.
Ja, het was een heel raar interview, Teun. Ik zal het hier nog één keer uit de doeken doen.
Ja.
Ja, Yvonnie had natuurlijk een groot interview gehad in Volkskrant Magazine.
Oh ja, maar daar had jij wel een interessant punt over.
Namelijk?
Nou, dat het zo vervelend is. Eigenlijk kwam het er goed uit, vonden wij allebei het interview.
Zeker.
Maar dat er dan in die bijzinnetjes dan toch een soort filijne...
Er zit een soort klein afzeiktoontje.
Afzeiktoontjes over een beetje over de oudere witte man.
Over de oudere witte man. En die heeft het al zo moeilijk.
Die heeft dat
zo moeilijk. Dus hou nou toch eens op met die oudere witte man aanvallen.
Ja.
Via bijzinnetjes of gewoon frontaal. Want ja.
Nou, liever. Nou, het grappige was dat toen wij ooit begonnen als radioduo, dus eigenlijk de prelude op dit grote succes. Toen was natuurlijk onze grote radiovader Wim Noordhoek.
Ja.
Van wie hij laatst nog een berichtje had doorgestuurd. En wat wij dus vaak deden, we gingen mensen interviewen. En dan gingen we daarna. Gingen we eigenlijk eens een beetje
bespreken.
Ja. En hij zei, ja, dat vond hij. Hoe noem je dat? Hij zei, dat moet achter de ellebogen vandaan of zoiets.
Zoiets Wim-achtig, zei hij.
Iets Wim-achtig. Ja. Dus daarna gingen wij altijd tijdens het interview de mensen al bespreken.
Ja, is beter.
Dus doe het dan liever wel frontaal dan in bijzinnetjes eigenlijk.
Ja. Dat is mijn geschreven interview natuurlijk wel ietsje lastiger.
Ja, maar ja, god.
En het is wel lastig. Subtiel. Het is wel subtiel, hè. Het is geen frontale aanval.
Ja, maar dat kruipt juist onder je huid.
Maar desalniettemin kwam Yvonnie er heel sympathiek uit.
Ja.
Als een redelijke en wel overwogen man. Ik dacht ook van, ja, wat moet ik na dit interview nog precies met Yvonnie bespreken?
Wat ik ook zo goed vond, ja, sorry hoor. Ja? Maar ik vond ook zo goed dat hij zei van, dus dat ging dan ook over dat hele fenomeen Champions League en Matthijs van Nieuwkerk. En zei, nou, als een redacteur op maandagochtend al de zaakjes voor elkaar had, zei, ga maar lekker als je wil de rest van de week thuis werken.
Ja.
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 Terwijl hij zelf dus een soort totale maniak was.
Een soort totale maniak.
Ja.
En een workaholic en een perfectionist. En iemand die de controle niet uit handen kan geven.
Maar dat eiste hij dan niet van zijn redacteur.
Hij was een heel aimabele man.
Ja.
Kwam uit dat interview. Nou, was wel echt zo'n soort Yvonnie-openbaring was het.
Ja.
Dus ik moest hem toen de woensdag daarna interviewen voor Kunststof. Ja, en... Ja, Yvonnie is echt een hele excentrieke man, bleek.
Ja?
Ja, uit dat interview was hij eigenlijk als een toonbeeld van redelijkheid naar voren gekomen. En het is ook absoluut een hele aardige man.
Ja.
En een beminnelijke man. Maar ja, iemand die in een tempo spreekt, wat ik amper bij kan benen.
Oh ja?
Ja, hij zei ook dingen... Ja, de helft van de tijd begreep ik eigenlijk niet precies wat hij zei. Was ik toch een soort half de draad kwijt.
Maar was het warrig of...?
Nou, het was meer dat je dacht van... In zijn eigen universum. En ik drong daar niet echt in door in dat universum.
Maar stond hij wel open om wel echt een gesprek
Zeker,
te voeren?
Zeker, hij stond zeer open.
Ja.
Was ook zeer aardig. Maar het was, ik dacht van, wat bedoelt hij nou de hele tijd precies? En waar, waar gaat dit gesprek heen?
Ja.
Hij is dus inderdaad heel een echte control freak. Dus de controle die niet uit handen geven. Hij wilde ook niet dat het interview gefilmd werd. Op Radio 1 wordt alles met videocamera's ook vastgelegd voor op de website.
Ja.
En hij zei, de afgelopen 25 jaar is er niet één beeld van mij de deur uitgegaan, wat ik niet zelf van tevoren heb goedgekeurd. Dus hij dacht dat hij misschien iets zou gaan zeggen wat dan viral zou gaan.
Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk toen met Britney Spears is dat natuurlijk gebeurd.
Ja, maar goed, dat is gewoon zijn eigen interview.
Ja, maar daar heeft hij wel een klap van gekregen, denk ik.
Misschien maak ik hier een slip of de tong. Of ja. Hij weet gewoon hoe het gaat in het mediawereldje.
Ja.
En hij dacht, als er beeld bij is, is het veel gevaarlijker.
Ja.
Dus er mocht geen, er mocht niet...
Ging hij dan ook nog controleren of dat ook echt niet gebeurde?
Nou, hij zei dat hij het niet vertrouwde. En toen heb ik het schermpje laten zien waarop je de livestream daadwerkelijk zag. En dan zag je alleen maar een fotootje van Yvonnie. Ja, en verder, hij raadde een uur door. En het was, ja, het interview was gewoon overleven voor mij. Het was, gewoon, een uur doorkomen vind ik nooit moeilijk. Ja. Maar ik dacht wel van, hoe krijg ik hier lijn in? Hoe komen we ooit tot een punt? Of tot
en hoe doe je dat dan?
Nou, is gewoon niet gelukt. Is niet gelukt. Nee, het is gewoon een uur lang soort... alsof je een vlieg in een kamer moet volgen, weet je wel?
Ja.
Zo, beetje zoals Abel in de film, die de hele tijd een vlieg probeert door te knippen.
Oh, dat is ook een goede film.
Ja, dat is een fantastisch film. Ja. Maar een beetje dat gevoel, iets wat het beweegt en waar je... Wat je vast wilt, maar wat
maar waar komt omdat hij is. Gewoon dat van ik ga dit verhaal vertellen of wat is dat dan?
Nee, ik geloof niet dat hij ook echt een verhaal wilde vertellen, maar ja, hij vloog gewoon de ene kant op en dan weer de andere kant op en dan weer omhoog en dan weer naar beneden.
Ja.
En ik kreeg hem niet vast.
Ja. Nou, dat is ook wel weer fascinerend, omdat je natuurlijk, ja, bedoel, hoeveel honderden interviews heb je wel niet gedaan?
Zeker.
Dat je eigenlijk nooit kan denken van, nou, ik ga nu zitten en het gaat gewoon automatisch.
Zeker.
Dat is ook
en
leuk gedaan.
En ook zeer, zeer uitgebreid op gereageerd. Ik was ook in de perstribune. Wat helaas,
was je daar weer?
Nee, waar helaas door Jurgen van den Berg werd gepresenteerd en niet door de sloopkogel.
Oh.
Hoe heet ze ook alweer?
Margreet Rijntjes.
Margreet Rijntjes.
Zijn nou ook bij het telefoonteam vroeger? Margreet Rijntjes zit bij het telefoonteam.
Oh, dat zou best kunnen, hè? Ja, dit is een zijpad. Ja. Het gaat over het programma Dingen die gebeuren.
Ja.
Gepresenteerd door...
Oh, god.
Ja.
Hey, nu
Gerdy
gaan we...
Nijman.
Ja, ja.
En daar was een telefoonteam. Ja. En we vragen ons nu ter plekke af... Was Margreet Rijntjes degene die bij het telefoonteam...
Ja, het klinkt wel heel erg.
Nu de sloopkogel van heel veel mensen
En we gaan even naar Margreet Rijntjes bij het telefoonteam. Ja. Dat klinkt heel...
Het klinkt heel logisch.
Ja.
Nou, we kunnen dat best even uitzoeken.
Ja.
Maar goed, maar er was een radiofragment, de top 5.
Oh, het was niet dat jij daar zat.
Nee. Ik zat in de auto te luisteren. En eerst refereerde Eddie Poelman uit het niks aan mij.
Jezus.
Vond ik ook nogal een moment. Ja. Die zat daar hoogbejaard te praten over zijn lange, lange carrière. En die zei van... En laatst hoorde ik op de radio Gijs Groenteman. En die kondigde een voetbalwedstrijd alsof het een venerische ziekte was.
En was dat ook zo, Gijs? Ik kan me dat van jou niet voorstellen.
Nee, natuurlijk niet.
Tenzij je een fan bent van venerische ziektes. Maar...
Nee, ik ben A, geen fan van venerische ziektes. B, wel van voetbal. En C, hou ik heel erg van voetbalflitsen in Kunststof. Want dan heb ik altijd het gevoel dat ik echt bij de radio werk.
Wat dan ook zo is.
Ja, precies. Dus dat vind ik alleen maar hartstikke leuk.
Ja.
Maar goed, Eddie Poelman had het anders gehoord. En daarna was dat fragmentje met Yvonnie was ook nummer 1 in de radiotop.
En wat was het fragmentje dan?
Het fragmentje was dat hij zei dat hij geen camera's aan wilde in de studio.
Ja.
Dus het was best wel een moment.
Wel happening allemaal.
Het was een overlevingstocht van een uur.
Ja.
Ik heb het overleefd. Ivo ook. We zijn als goede collega's...
Op een gegeven moment gaat die klok toch weer naar nul.
Als goede collega, het wordt vanzelf 22:30.
Ja.
We zijn als goede collega's uit elkaar gegaan, maar een avontuur...
Heb je nog nagepraat?
Jazeker.
Ja?
Jazeker.
En toen zei je ook van
Ivo... Auto gelopen.
Heb je gezegd van Ivo, dit was wel moeilijk?
Ja, ik heb gezegd, Ivo, wat ben jij voor iemand?
Ja.
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 Ja, ik heb dus een curieus iemand omdat ik tijdens het niet op het woord excentriek kon komen.
Ah.
Dat waren mijn verweekte
hersens. Dit ken ik, ja.
Maar ik vind hem dus echt een excentriek. Ik heb ook tegen hem gezegd, je bent eigenlijk een soort paradijsvogel en je moet in showroom.
Het is jammer dat we dat niet meer zien van Ivo. Dan zou hij echt nog een... Hij
is Teun, je zegt dat cynisch, maar eigenlijk...
Nee, ik zeg het niet cynisch.
Nee, maar je zegt dat we dat niet zien, zeg ik. Maar eigenlijk is dat wonderlijke Ivo-toontje.
Ja.
En ook hoe hij die voice-overs inspreekt en hoe hij die items helemaal soort stuk monteert. Ja. Wat hij natuurlijk super virtuoos doet.
Nou, het grappige is, kijk... De ene kant is het geen reet aan om ernaar te kijken, omdat hij alles gewoon zegt, u zei in een interview in 1983 dit en dan moet iemand het nog opleveren. Maar dan zie je, als anderen het doen, dat die het gewoon allemaal niet in de schaduw kunnen staan. Het is toch een soort absolute kwaliteit.
Nou, ik ben het ook trouwens niet met je eens dat hij alleen maar oude anekdotes die hij al kent op zo'n manier. Want ik vind namelijk dat hij best kan interviewen. Ik heb ook een podcast beluisterd die hij heeft gemaakt over het derde leven. En daar vind ik dus dat je hoort dat Ivo wel degelijk kan interviewen. Hij kan luisteren, nadenken en dan een vraag stellen. Maar hij heeft zo de neiging om het helemaal in piepkleine blokjes te hakken. En het voice-overs maar ook alles uit te leggen.
Hij weet gewoon wat scoort. Want dat zie je ook, in dat interview met hem. In de volgende dat hij daar helemaal op gericht is.
Dus hij is helemaal geobsedeerd door scoren. Ja. Wat hij maakt, maakt hem eigenlijk niet. Maar die typische Ivonietoon, die past helemaal bij de excentrieke Ivo die ik heb leren kennen. Alleen als je die excentrieke Ivo kent, dan ga je dat Ivonietoontje anders horen.
Maar wordt dat het allemaal een soort ironie dan ook, bijna?
Nee, het is geen ironie. Nee, het is geen ironie, maar het is zijn eigen excentrieke universum.
Ja, maar ik zou er toch meer. Ja, maar het is nu voor de goede verstaander. Maar hij is natuurlijk een cultfiguur nu, ondanks zichzelf. Maar hij zou dus ook een alom gedragen, geliefd cultfiguur kunnen zijn als we hem nog meer als excentrieke ding gaan zien.
Maar het leuke is natuurlijk,
als soort Herman Brood.
Het leuke is natuurlijk als je tijd van leven hebt.
Ja.
En als je maar halstarrig gewoon volhoudt met doen wat je doet. En op een gegeven moment keert alle dédain zich ineens.
Dat is grappig, hè?
En word je omarmd. Ik denk dat Ivo misschien best wel op dat punt.
Die staat op het punt.
Hij loopt nu ook al tegen de 80, hè?
Ja.
Dat hij op het punt zou kunnen staan waarin dat allemaal zich een beetje gaat keren.
Ja. Gaat hij dan meer van zichzelf nog laten zien, denk je?
Nou, ik denk dat hij dan gewoon... Hij heeft nu op zondagochtend een tv-post.
Dat heb ik nou nog nooit gezien.
Nee, ik denk dat hij dat gewoon lekker blijft maken tot het einde der dagen. Het is iemand die er een hekel aan heeft om geïnterviewd te worden. Dat laat hij ook bijna nooit toe. Hij had nu een boekje geschreven, dus hij deed één beperkt rondje. Dus ik denk niet dat hij ineens te pas en te onpas op allerlei plekken zal verschijnen om het achter van zijn tong te laten zien.
Ja.
Maar ik denk toch dat er een soort bescheiden Ivonier revival gaat optreden.
Ja.
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 Want vroeger mochten we André van Duin toch ook niet leuk vinden.
Ja,
onze jeugd. Nou.
Nee, nou eigenlijk
ja, maar dat is wel altijd weer een soort guilty pleasure. Dat zijn
Wij zitten net een ander milieu.
Ja.
Hè?
Ja.
Bij mij bestond eigenlijk iets was eerder een guilty dan een pleasure.
Ja,
per definitie.
Ja, want we zeggen wel zo makkelijk van we komen uit de linkse elite.
Ja.
En natuurlijk is dat ook zo. Maar ook in die linkse elite heb je er zoveel subkerkjes en subgeloven.
Wij waren echt zwarte kousen, linkse elite.
Zwarte kousen.
Ja.
En wij waren meer de vrijgemaakte.
Ja, die waren de vrijgemaakte. Ja, precies. Ja. Dus wij mochten echt André van Duin niet leuk vinden.
Nee. Terwijl een van mijn eerste singeltjes was Ik ben Joep Meloen.
Ja, nou Joep Meloen, dat was eigenlijk, volgens mij werd toen een beetje Joep Meloen en Schatjes en zo. Toen werd toch het einde van de cinema bij ons thuis wel aangekondigd.
Er werden ook gewichtige gesprekken over.
Ja.
Heb je het gehoord? Schatjes. Dus,
Terwijl ze in Frankrijk allemaal naar Truffaut kijken.
Ja.
Nou ja, goed. Dus u begrijpt waarom ik
zwarte
zo ben.
Zwarte kousen, linkse kerk.
Ja.
Ja.
En ik vind eigenlijk het leukste wat ik van André van Duin heb gezien is toch zijn hele vroege stand-up werk.
Ja.
Met die papieren zak over zijn hoofd.
Dat ken ik helemaal niet.
Hij ging gewoon met een papieren boterhamzak over zijn hoofd.
Ja.
En dan af en toe kwam zijn tong uit zijn ogen en dan weer uit zijn mond. Er zat gaatjes erin.
Nee, maar dat stukje ken ik helemaal niet.
Dat is echt heel briljant.
Wat goed zeg.
Ja. Ja, want hij deed van die, dat heette band.
Bandparodie?
Bandparodies, dat deed hij.
Zo is hij bekend geworden.
Ja, en dit maar was daar dan ook een soort act. Ja, dat kan je zo vinden.
Op YouTube.
Ja, echt heel goed.
Wat goed, hè? Wat goed dat je komend uit de zwarte kousen, linkse kerk.
Ja, ik ging dat allemaal inhalen later. Ik heb zoveel ingehaald.
Juist. Juist, hè?
Juist, ja. Ja. Nee, maar het is wel, het is goed. Ja, daar hebben we het ook wel vaak over gehad. Maar als ik dus naar nog steeds, als ik naar een film ga of naar een voorstelling, dan zo tegen het eind krijg ik dan een soort kramp.
Ja.
Dat ik moet ik dus een oordeel gaan geven hierover. Ja. Maar ik ben dan heel erg bang.
Dat het verkeerde oordeel is.
Ja. Dan denk ik van god. Nou,
dat
ik
je
ben,
iets goed vond wat je
ik
eigenlijk
ben,
slecht
ik ben
moest
naar, Ik ben naar echt iets fantastisch geweest. Dat is die Requiem van Verdi opera.
Oh ja?
Och, dat was fenomenaal goed. Echt fenomenaal goed, ja.
Oh, jammer dat ik het niet gezien heb.
Maar dan kom ik dus denk ik vind het fenomenaal goed. Ben ik toch bang, straks zie ik dat toch fout.
Ja, precies. Ja, ja. Mag ik het eigenlijk niet... Ja. En was het was ballet, toch? Of
nee, maar het was ballet en opera en tegelijk. Opera. Dus de operazangers en het koor stonden ook...
Op het toneel?
Op het toneel. En ja, ja, het was gewoon zo'n... Het was iets wat ik nog nooit had gezien. Hoe dat wat...
Irritant dat ik dat gemist heb. Maar goed, ja. Dit geheel terzijde.
Ja, maar goed, dan heb ik dus die angst.
Maar dan zit je dus... En dan als het einde zich een beetje aan begint te kondigen...
Ja.
Dan denk je, shit, nu moet ik iets vinden. En zal het wel het goede zijn?
Ja, ik weet wel.
Had ik dit eigenlijk kitsch moeten vinden?
Ja, precies. Ja, ja, want dat kan ook vaak toch een dunne lijn zijn tussen heel goed en kitsch.
Zeker, ja. Ja.
Ook daar weer een dunne lijn.
Zeker, al die dunne lijnen.
Al die dunne lijnen.
Dit is de stem van de elite.
Hoe was je week?
Ja, nou Gijs, ik moet je dus zeggen dat nu gaan we even de diepte in. Want dit is dus tegenwoordig een rubriek, of tenminste een onderdeel van de podcast waar ik heel erg tegen op zie.
Echt waar?
Tegen hoe was je week? Want eigenlijk, ik maak helemaal geen reet.
De podcast ja, is ongeveer hoe was je week.
Ja, dat klopt ook. Maar ja. Dan denk ik van, ik maak eigenlijk helemaal geen reet meer mee in mijn week.
Ach, teuntje.
Denk, wat moet ik... Nou kijk... Zoals je weet, ook ja, misschien weet niet iedereen, want het is nog steeds wel op televisie te zien. Maar ik doe geen televisiewerk meer. En het idee zou dan zijn, dan ga ik nu allemaal eindelijk dus zeg maar de dingen...
Verdiepen. Verdiepen, ja, nou, en verbreden.
Dus niet meer in een formatje, soort zeg maar tientallen jaar in een formatje meelopen. Ja. Wat heel makkelijk is, maar ook op een gegeven moment ken je het wel.
Ja.
Dus dat ik wil gewoon de programma's maken die ik zelf wil maken. En, ja. Dus het idee zou zijn, ik ga om 9 uur... achter mijn laptopje zitten en dan ga ik allemaal dingen optikken.
Ja.
En dan op een gegeven moment is het 5 uur en denk ik, fuck, ik heb dat helemaal niet gedaan.
Ach,
en dit
toch.
Gebeurt nu soort ongeveer bijna elke dag.
Ja. Ja.
Dus ja. Het is, ja, hoe krijg je, dus het is natuurlijk heel makkelijk om je gewoon, als je gewoon in een soort machine zit, om gewoon mee te...
Dat is het hele ding met het leven.
Ja.
Ik bedoel dat je eigenlijk de meeste mensen...
Ja.
Gewoon toch een soort dwingend korset nodig hebben om tot iets te komen.
Ja.
Omdat je het anders gewoon laat lopen.
Ja.
Ja.
Maar tegelijkertijd, als je het korset als te dwingend voelt...
Ja, nee, dan is het ook niet goed.
Nee.
Ja, het is natuurlijk het kunstenaarschap als je gewoon, als het helemaal uit jezelf...
Ja.
Het dingen komen en die moeten eruit.
Ja.
Er is geen andere uitweg dan dat,
ja.
Dan dat te gaan maken wat ja. Je moet maken.
Aan de andere kant zou ik ook kunnen zeggen, nou, kijk, misschien ben ik ook te onrustig of ja. Te ongeduldig.
Ja.
Dat ik ook denk dat het nu, terwijl deze situatie eigenlijk... Nou,
een maand.
Is, ja, zo, ja. Is, zo is. Ik zeg van, nou, het is ook niet zo dat ik nu in financiële nood zit. Ik kan ook gewoon even het rustig worden. Maar ik denk meteen, ik moet meteen weer iets
ja, ja, maar dat
organiseren.
Is natuurlijk ook het ingewikkelde, dat het eeuwige gevecht met wat vind je eigenlijk van jezelf...
Ja.
En wat toch meestal
ja.
Een soort ja, niet per se heel positief antwoord oplevert.
Ja.
Ja, dat is toch, ik bedoel, je zelfbeeld wordt ook gewoon gevoed door het feit van ik heb tenminste iets gepresteerd of ik heb iets gedaan.
Ja.
Toch?
Of ik ben zo druk bezig dat ik er niet heel over hoef na te denken. Wat ik vind
om na te denken. Ja, en daar zit dan ook achterin je hoofd, tenminste het zit ook van... Ik ben zo druk bezig, dus mensen hebben me nodig. Blijkbaar ben ik ergens nodig.
Ja.
Ik heb een functie in dit leven. Dus ja. Het zal wel goed zijn.
Ja.
Ja, allemaal externe dingen.
Ja, ik wil niet zeggen à la vie dan dat ik midden in een existentiële crisis zit. Het is ook niet, ja, ik leid er aan ook weer niet heel erg onder. Maar ik ben natuurlijk toch ook, ik ben ook gewoon een Calvinist.
Ja.
Dus ik vind gewoon, er moet gewoon
arbeid geleverd worden.
Ja. En in het zweet, mijn aanschrijd, zal ik mijn brood verdienen.
Ja.
Dus, en dan is het op dit moment altijd, hoe was je week?
Ja.
Dan denk ik, het was weer niks.
Dan word je weer keihard geconfronteerd. Ja. Maar ja, Tuin, ja. Dan zeg ik ook, wat een waarde heeft deze podcast toch?
Ja.
Hè?
Ja,
waarom hebben wij nou ooit besloten, of niet besloten, maar beloofd aan de luisteraars, ja. Maar vooral ook aan het universum,
ja. Ja.
Dat ze tot onze dood
maar stel je nou voor
deze podcast blijven maar dat maken?
Straks moet die luisteraars dus...
In onze dood.
Ja. Ja, en dan nog tot lang na de dood. Van die
ja, ene. Zeker, met ja. Alle afleveringen.
Dus zodra wij dus ook een bericht krijgen van een arts... van ja. Aflopende zaak, dan moeten we zeggen...
Als we gek gaan opnemen.
Aaf, Nathalie, ja. Al die
het
kinderen.
Het is even niet anders.
Het is even anders. Gijs en ik, Teun en ik, wij zitten nu gewoon een maand... sluiten we ons op
ja.
In de podcastbunker. En dan nemen we gewoon duizenden uren podcast op.
Voor na onze dood.
Ja, en dan langzamerhand zie je ook diegene die dus doodgaat al wegkwijnen.
En dan stel ik voor, kijk, we kunnen Guusje niet vragen om, zal maar zeggen, voor al die jaren die dan nog volgen, al advertenties te regelen.
Dus dat doen we gratis voor de mensheid?
Nee, één van ons laat, die nog leeft, nou, moet dan later maar die in zijn eentje die advertenties inspreken.
Oh, inspreken. Ja. Oh, ik dacht regelen ook.
Guusje regelt dat gewoon tot het einde der tijden. Ja. Maar dat je dan in je eentje zo gaat zitten van, nou, ik heb deze week toch zo gesmuld van...
De boer grafkisten. Oh, ligt lekker.
Ik was op die ene grafstenenwinkel waar ik het een keer over had op de Middenweg. Ja, werd geopend. Ja. Dat is een soort fictieve...
Grand opening.
Er was toch een fictieve grafsteen daar op een soort doek hadden ze gedrukt. Ja. Van iemand die moeder en oma was en 43 was geworden. Ja. Maar goed. Ja, maar die is nu open, die winkel. En dan heb je dus best grote winkel.
Mooie showroom.
Ja, echt een mooie showroom met allemaal grafstenen erop. Ook eentje van Claude Monet, bijvoorbeeld.
Oh, leuk.
En Kandinsky, geloof ik, of zo.
Oh, ja, je hebt vaak inderdaad zo dan met zo'n soort kruis en dan zo'n soort sikkel eronder. En dat heeft een beetje een soort Kandinsky, die heb ik wel eens op een...
Oh, oké.
Okay. Nou, kenmodel.
Kenmodelletje. Ja. Maar goed, dat staan ze allemaal... En dan zit aan een vrij forse tafel zit dan een meisje of een vrouw, weet ik wel, iemand van in de 30 gewoon in keur.
Een mens. Ja.
Ja, die zit dan... Achter haar computer zo, omgeven door grafstenen in die winkel. Het heeft iets heel surrealistisch.
Ik zou daar dan heel erg de woorden memento mori voor willen.
Dat zou ik ook zeggen. En het lijkt me dus een hele geschikte sponsor voor onze podcast, voor als een van ons er niet meer is.
En we kunnen natuurlijk ook zeggen van, nou, we kunnen natuurlijk ook Guusje vragen van, Guus, kan je niet vast gewoon een hele grote deal maken voor dit blok?
Ja. Zeg, van het kan pas over, misschien duurt het nog wel 10, 20 jaar voordat er eentje dood is. Ja. Maar dan heb je ook echt een hele mooie deal. Totdat de afleveringen op zijn.
Het is ook een beetje een gokje, want je weet niet gaat of die inflatie doorzet of niet. Maar misschien ben je wel spekkoper.
Ja, zeker. Misschien ben je spekkoper. En je weet, dat kan alle kanten op inderdaad.
Ja, nou.
Maar goed, Teun, jij zit dus in die existentiële crisis.
Ja, zeker als ik hier zit.
Zeker als je hier zit. Want dat is dus goed dat we daarom ook de podcast maken om keihard die spiegel voorgehouden te krijgen.
Keihard die spiegel. Ja.
En Teun, is het moment al daar dat je vindt dat je een ingreep moet gaan toepassen op je leven?
Nee.
Nee?
Nou, het moment is er...
Je moet hier doorheen.
Nou, het moment is er elke dag dat ik vind dat er een ingreep moet zijn, in die zin dat ik denk van, ik moet nu wat doen.
Ja.
Dat gebeurt dan meestal niet.
Ja.
Maar ik denk wel dat... Stel nou dat een of ander durfprogramma, dat is helemaal niet aan de orde hoor, maar die zegt, wil jij dat presenteren? Dan zou ik dus nee moeten zeggen.
Van jezelf?
Ja. Nee, als ik denk, dit is echt, maar ik zou nu niet per se iets kunnen opnoemen van ik denk, nou, dat zou ik echt heel graag willen doen.
Nee.
Maar gewoon iets waarvan je nou weer gewoon, dat wil ik niet meer.
Nee.
Dat hoef ik ook niet. Maar dat betekent wel, dat zou dan eigenlijk een soort vlucht...
De lat moet hoger, wat dat betreft.
De lat moet hoger. Ja.
Ja.
Dus... ik zeg wel dat het niet zo is, maar ik heb wel gesprekken gehad en denk van, oh ja, maar dit wil ik juist eigenlijk niet. En dat het dan ook weer, en dan gaan ze me ook allemaal mailen van, nou, we zitten nu bij die genre manager, maar nu gaan we naar die genre manager.
Ja, en dan zeg ik, nou, dat is een soort fysieke reactie op het woord genre manager.
Ja, dat is bijna,
Dat is bijna onmogelijk om dat niet te hebben.
Ja, bijna onmogelijk als je iets
bij de tv doet.
Ja, dus dat gaan we niet weer allemaal helemaal uit de doeken doen, maar in ieder geval dat ik van, ik was juist blij dat ik hier eigenlijk van was verlost.
Verlost, ja.
Ja, dus het moet iets zijn wat ik wil maken. En dan wil ik best die gang langs al die genre managers gaan.
Ja.
Dat moet dan wel allemaal. Ja, als ze mij voor iets gaan vragen waarvan ik eigenlijk al denk, nou, zit het nou wel echt goed in elkaar?
Ja.
Dan is het eigenlijk meer een soort... zou het dus een soort capitulatie zijn om deze onrust te stillen? Omdat zeg, ja, doe maar in godsnaam, dan ben ik weer van de straat.
En jezelf harde deadlines stellen voor dingen.
Dat is
of
goed.
Toch dingen gaan doen die een harde deadline hebben.
Ja, dat is heel goed.
Ja.
Dat is echt, dus ik zal ook binnenkort wel weer eens een boek gaan maken bijvoorbeeld.
Ja.
En in dat dan...
Dat die ergens in een folder staat, dus dat het toch wel echt af moet.
Ja, nee, maar dan zal ik ook, dat heb ik voorheen ook gedaan met zo'n redacteur. Ik zeg, we moeten gewoon afspreken, dan is dat hoofdstuk af, dan is dat af. En dan is het natuurlijk zo hoe...
Meneer Carmichelt, waarom schrijft u? Omdat die jongen van de kopij elke avond mijn stukje op komt halen.
Precies. Ja, dat is, en eigenlijk ook dat is weer het leven zelf eigenlijk, toch?
Zo is het.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun.
Ja.
Even oogjes dicht.
Ja.
Even concentratieoefening. Als ik het met jou heb, als ik zeg de woorden...
Ja.
meeslepend historisch epos.
Ja.
Of overdonderend debuut.
Ja.
Waar denk jij dat ik het dan over heb?
Nou, ik zat eerst even te denken aan het Gilgamesh-epos.
Ja, snap ik.
En toen dacht ik Homerus. Maar toen dacht ik, nee, jongens, tuurlijk niet. Niet die oude hap.
Nee.
Het kan eigenlijk maar één ding zijn, Gijs.
Ja.
En dat is de roman van Mark H. Stokmans, Land van Echo's. En Gijs, het is, ja, dat verbaast niemand, het is lovend besproken.
Ja.
En ja, kijk, jij citeerde net hè, deze woorden, meeslepend historisch.
Het Parool gestaan.
Ja, dat heeft in het Parool gestaan, dat hebben we allemaal gelezen. Maar Gijs, dat is nog niet alles, want het Parool voorover is leuk, maar ze hebben, dit boek heeft ook de Nederlandse Boekhandelprijs 2023 gewonnen.
Ja, en dat is iets geweldigs, want het is een vakprijs uitgereikt door alle boekverkopers van Nederland.
En die weten het.
Boekverkopers die lezen, die lezen met liefde, die lezen veel en die kennen heel veel boeken.
Ja.
Dus als zij zeggen, dit is het beste boek van het jaar, dan wil dat wel echt wat zeggen.
Ja, natuurlijk wil dat wat zeggen. Ik bedoel, hoeveel schrijvers zijn er? Hoeveel boeken komen eruit? Maar er is er maar één, Gijs, en die wint de Nederlandse Boekhandelsprijs 2023.
En dat is Land van Echo's
van Mark H. Stokmans.
Zeker.
En dan,
waar gaat het over? Even kort.
Heel goed. Nou ja, het is een meeslepende familiegeschiedenis rondom een eeuwenoud Spaans landhuis. Een roman over strijd, vriendschap en liefde tegen de achtergrond, dit is wel heel interessant, van het feodale Spanje van de jaren 30.
Ik snap wel waarom jij de afgelopen dagen zo weinig hebt gedaan. En je had natuurlijk het Land van Echo's had je binnen handbereik.
Nou ja, het was
dat
meer,
moet je ook ver weg liggen, nou, anders kom je tot niks meer.
Ja, maar als ik zo meeslepend epos zie, dan denk ik ook van ja, ik kan toch niet, hoe kan ik daar nou ook nog een boek gaan schrijven?
Ja, het maakt je nederig en het vreet je tijd.
Ja.
Ja. Yvonne, van boekhandel De Ganzenveer in
Helmond, hè? Helmond,
spreekt van een magistrale roman met een prachtig taalgebruik.
Ja.
En Sjoerd van boekhandel Jaspers in Bad Hoeverdorp, Where Else?
Ja.
Nam, en dat ken ik zo goed, het gevoel, nam met pijn in zijn hart afscheid van dit boek. Dat je die laatste bladzijde leest en wat heerlijk dat ik dit heb gelezen.
Ik moet nu uit het universum.
Ja, ja. Ik moet uit het Land van Echo's.
Partir sans mourir un peu.
Oei.
He? Dat zei Louis de Funès uit Parijs over dat boek. Maar goed, Gijs, het is echt een fantastisch boek. Ja. Land van Echo's.
Van Mark H. Stokmans.
Ja.
Te koop in alle boekhandels en online.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Ik
heb helemaal geen contact met haar gehad. Dus...
Hallo jongen.
Hallo Hanneke.
Oh, god, ik zat net tegen Teun. Ik heb helemaal geen contact met haar gehad. Ik weet niet of ze op. Ik weet niet waar ze uithangt.
Hanneke nam sneller op dan de schaduw van Lucky Luke.
Ja, inderdaad. Ze was er heel snel bij deze keer.
Heb je er echt zin in, Hanneke? Maar,
ja, ik heb er enorme zin in. Omdat ik ook dat puntje wat Gijs net aanroert, ook even wil aanroeren.
Oh, welk over puntje? Het contact.
Gijs, wij zien elkaar haast nooit meer.
Dat zat ik ook
ik
net.
Ik hoor je elke
dat zat
dag
ik op
wel
op de fiets
keer.
Ook te bedenken.
Nee, het is echt gewoon grotesk.
Ja.
Ik bedoel, ik hoor dat je naar de Efteling was. Ik hoor dat je dit doet en ik zie dat je dat doet.
Ja.
Wij ontmoeten elkaar heel even.
Nou,
er zit alleen de ster. Zit een ster tussen.
Ja.
ik ben Kiespijn en jij bent Media Insight.
Ja.
Die ik overigens erg leuk vond dit keer.
Dankjewel.
En wat vond jij van Kiespijn?
Ik ben niet zo'n quizzenman, zullen we maar zeggen.
Maar je bent toch wel een moederman?
Ja.
Ja.
Je bent toch wel een moederman?
Ja, maar mam, ik vind dus dat jij ziet dat altijd als iets wederkerigs. De liefde van een ouder voor een kind en een kind voor een ouder.
Nee, dat is waar. Dat is heel dom.
Maar ik
dat
vind
is
dat
heel
je dan
dom.
Zegt, als ouder van je kind alles moet willen consumeren. En als kind van je ouder moet je eigenlijk in de grond ongeïnteresseerd zijn.
Ja, dat is absoluut waar.
Mijn kinderen zijn totaal niet geïnteresseerd in wat ik doe voor werk.
Ja.
En dat vind ik helemaal prima.
Ja.
Ja, maar jij bent zo'n halve heilige.
Nee, wat heeft daar niet
in? Nee. Ho. Dat is laag. Nee, maar ik zat wel te bedenken, mam, dat ik net op de fiets toevallig. Dat ik denk van, nou, ik spreek je elke week in de podcast.
Ja.
In de podcast.
Eigenlijk heb ik dit met Teun hetzelfde.
Ja.
Teun en ik spreken elkaar ook alleen nog maar in de podcast.
Ja. Alleen wel twee keer per week.
Al mijn intieme relaties zijn aan het verstenen tot podcastrelaties.
Ja.
Ja, nou, denk daar maar eens over na dan.
Nou ja, ik zou wel zeggen, ik liever dan omgekeerd.
Namelijk?
Dat we geen podcast zouden maken en elkaar dan de hele tijd met elkaar koffie zouden drinken. Ik vind dit toch beter.
Ja, dit is beter.
Ja,
hey, ja en mam, dat is de andere uiterste.
Hoe zullen we dit probleem tackelen?
Nou, we zien elkaar op de verjaardag van Aap.
Oh,
op de verjaardag van Aap.
Het probleem is alweer getackled.
Binnenkort is Media & Site afgelopen, dus dan kunnen we weer naar Ajax.
We gaan naar Ajax Feyenoord.
Ajax Feyenoord, ja. Zien we elkaar weer.
Ja,
en,
ja.
Maar bijvoorbeeld bij jou in de keuken ben ik al even niet geweest.
Ik ook niet.
Jij hebt nog geen toegangsbewijs.
Hé, hey, maar man,
hoezo niet? Ik ben vroeger wel bij jou in de keuken geweest.
Zullen Teun en ik niet een keer bij je komen eten?
Ja. Oh nee, weet je wat? Nee, maar dan ga ik koken.
Oh, dan gaat Teun koken?
Ja, het is
dan neemt hij een pan mee.
Vind je dan dat, ik dacht, dan maakt het misschien... Nou, ik voel me enorm afgewezen nu.
Oh, ja. God.
Ja, oh.
Ja, maar ze lacht uit ongemakkelijkheid. Jullie lijken
Teun en ik toch op elkaar, hè?
En daarom kan ik ook zo
en Aaf en ik lijken ook wel op elkaar.
Zeker.
Ja.
Hé, hey, maar mam.
Ja, schat.
Hoe zullen we dit probleem tackelen?
Nou, uitspreken is al tackelen.
Uitspreken is tackelen. Mooi.
Mooi, man.
Ja. Hey,
binnenkort, als het lente wordt, kunnen we weer lekker naar de zee. Ja,
en dan stel ik je tulpen uit Amsterdam.
Hey, Hanneke, heb jij...
jij misschien ook.
Heb jij onze extra aflevering laatst gehoord?
Waar ging die over?
Nou, Gijs die stipte aan dat jij dus helemaal niet in de top... Wat was het, Gijs?
Top 60 van...
Top 60
inspirerende vrouwen van boven de 60 in de Margriet stond.
Ja.
Ja.
Vonden wij een ontzettende omissie.
Een omissie.
Nou, wat fijn.
Ja.
Dat gezegd hebben plaatst mij al meteen op top van de invloedrijke vrouwen.
Gezegd hebben is tackelen.
Ja.
Ja.
Uitspreken is tackelen.
Maar vond je dat net ook niet een beetje raar? Was je dat niet
dat
kan
ze geen...
niet van zichzelf zeggen natuurlijk.
Nee, en ik wist niet van de lijst. Ik lees per ongeluk de Margriet niet. Dus ik hoorde het eigenlijk alleen bij jullie.
Ja,
oké. Okay. Hey mam,
ja.
De verkiezingen komen er bijna aan. Ga je op de linkse wolk stemmen?
Ik weet het nog niet.
Echt niet?
Ik had zo
Waar
de Partij voor de
twijfelen?
Dieren in mijn hart.
Ja,
tussen Partij voor de Dieren en de Wolk.
Oké, daar zit je al tussen te twijfelen.
Goed dat Esther Ouwehand weer terug is, hè?
Ja, goed, Esther Ouwehand is weer terug. En eigenlijk, gek genoeg, ben ik het altijd met ze eens. En vind ik ook dat ze een grotere verhaal vertellen. Al heel erg lang. Dus in feite gun ik hun mijn stem toch nog iets meer dan de linkse wolk.
Maar
Want het wordt toch niks.
Nee, denk je dat het niks wordt met de linkse wolk?
Nee. Nou, de linkse wolk zal maar met links. Het gaat niet lukken. We hadden
maar
nu
mam,
weer
als wij als linkse mensen...
In de peilingen staat links weer pittig achter bij rechts. Toch nog altijd.
Ja, maar dat komt dus omdat we zoals jij zijn. En dan zeggen het wordt toch niks. En ik ga...
Nou ja, rechts is ook heel erg versplinterd. En daar is wel een... grote
nou, kijk, laten we zo zeggen.
Rechts is nog meer versplinterd hoor.
Ja, het is wel waar dat Nederland is.
Winnen.
Nederland is een rechtsland. Altijd zo.
Ja,
altijd
dat is het.
Ja.
Is ook zo. Ja.
Het gek is dat wij denken
tuurlijk.
Als linkswolk
dat
mensen
we progressief
dat
zijn.
Ja, maar het is
omdat we in onze bubbel leven.
Ja.
Ja. Ja.
Dus in
nou ja, denk maar aan de Tweede Wereldoorlog. We zijn gewoon een rechtsland.
Ja.
Een half fout land.
Ja, nou die sprong die laten we even aan u. Maar... Maar Hanneke, het kan natuurlijk wel dat de linkse wolk, als uiteindelijk hoop ik fusiepartij, dat zou natuurlijk, ondanks dat rechts groter is dan links, zou dat wel de grootste partij kunnen worden. Maar niet als mensen op allerlei andere partijen gaan stemmen waarvan ze denken, die vertegenwoordigen echt wat ik vind.
Als het dan zo'n grote, machtige partij wordt, dat is ook aantrekkelijk.
Ja.
Dan heb je echt iets van, daar wil ik bij horen of zo.
Ja.
Maar
ik
dan
hoop
moeten we
ook
misschien
heel
nu wel
erg
achter gaan
ging...
staan, achter die linkse wolk.
Je hoopt het heel erg, maar je gaat op iets anders stemmen.
Zo heb ik al een aantal keren
uit
dit soort gedachten toch op GroenLinks gestemd. Of
de Partij
van de Arbeid in de gemeenteraad alleen, hè, voor Marjolein Moorman.
Oké.
Maar als nou Marjolein Moorman de voorvrouw van de linkse wolk.
Marjolein Moorman zou natuurlijk best de voorvrouw van de linkse wolk kunnen worden.
Maar het is voorlopig nog Adje Kuiken als voorvrouw van de wolk.
Ja. Maar dus als Marjolein Moorman het wordt, dan zou je zomaar alsnog in de linkse wolk kunnen stappen.
Luister, ik beloof niks, jongens.
Nou, ik wil dat graag nu even hier gezegd hebben.
Nee, ik beloof niet.
Zegt u nou, mevrouw Groenteman, dat als Marjolein Moorman de voorvrouw wordt van de linkse wolk, dat u erop stemt?
Zijn we toch ook een inhoudsloze mensen, zoals we hier zitten. Ik bedoel, geen verkiezingsprogramma gelezen. Eigenlijk amper een benul van het een of ander.
En de grootste
allemaal
mondjes.
Allemaal praatjes en van, als die daar zit, dan zal ik misschien dat. En het wordt wel wat of het wordt niks of niet wat.
Ja.
Het is toch ook een lege manier van politiek volgen. Maar,
dat is eigenlijk
de enige
excitende van verkiezingen is dat je heel even met elkaar praat alsof het er iets toe doet.
En dan is het ook nog zo dat we hebben het hier ook nog over provinciale statenverkiezingen, maar ik heb het woord provincie door niemand van ons horen zeggen.
We
hebben het over Adje Kuiken.
Er zijn zulke lege hulzen, maar wel op zich leuke lege hulzen.
Daarvoor moet je kiespijn kijken, want dan ben je wel heel erg op de hoogte. Hebben jullie gehoord wat Henk Krol bij ons vertelde?
Nee.
Ja.
Kiespijn. Heb jij het gezien, Teun?
Nee, ik heb het gehoord.
Kijken jullie nooit naar iets wat ik doe?
Jawel.
Oké.
Wat doe je verder?
Hij vertelde, Henk Krol, die zat in team rechts bij Rutte, dat hij een verhouding heeft gehad met Shula Reitsman.
Ja. Huh?
Ja. En daarna zijn ze allebei,
van het geslacht veranderd.
Ja, naar het eigen geslacht.
Van voorkeur veranderd. Ja.
Wat een verwarrend bericht.
Ja, het is ook wel weer goed dat jij.
Het was zo grappig.
Gijs zegt dus net: zijn we toch een lege huls, hoe wij naar politiek kijken. Ja, en dan kom jij met dit voorbeeld.
Ja.
Maar was dat echt in de prehistorie of was dat redelijk onlangs?
Nee, toen ze
allebei hetero waren. Of tenminste, toen ze nog niet officieel uit de kast waren.
Maar wel al op het politieke toneel ergens ronddanst.
Ja, maar hij was. Oh ja, want hij was natuurlijk voorlichter bij de VVD voordat hij
precies, in die tijd was het. Ja.
Ja, maar die Shula Reitsman die houdt er toch ook een raar leven op. Ook die vakantie met Sander Dekker. Ja. Dat is toch ook iets waar je niet over uitgevallen
bent. Ik heb haar toch
raakt.
In een debat gehad met de Bali. Zij was zo ongelooflijk onsympathiek.
Ja.
Ja.
Maar ja, los van sympathiek of...
Nee, maar ook iemand... Nee, maar je voelde al aan alles... Ja, ze had natuurlijk
ze komt niet... Nee, maar ze komt niet in aanmerking voor jullie rubriek. Sympathiek of niet.
Nee, makkelijk.
Nee, maar ook... Nee, maar dat je ook denkt van... Ja, dit wordt... Je voelt aan alles... Dit wordt helemaal niks met de vrouw in de politiek.
Oké, dat is allemaal prima. Ja. Maar gewoon het beeld van zij op vakantie met Sander Dekker. Ja, ik kan het net zoals de relatie van... Net zoals Wierd Duk en Fidan Ekins die een relatie hebben. Ik denk gewoon, hoe moet ik dit voor me zien?
Kind.
Ja.
Ja, weet ik. Maar ze zijn nu weer uit elkaar. Dat hebben we net behandeld.
Ja, heel lang. Maar,
nee, ze waren weer terug bij elkaar. Ze zijn nu net weer uit elkaar. Ja,
jongens, wat wordt dit voor podcast, jongens? Kom op, even niveau.
We lijken in Kolderweijer wel.
Godverdamme.
Ja. Maar goed, wat wij zeggen, man.
Dat Rutger ook op een gegeven moment aan het eind ongeveer van Kiespijn zei... Ik kan het beeld van Henk Krol op Shula Reitsman niet uit mijn hoofd krijgen.
Ja,
ja.
Middenin. Dat was zo grappig.
Ja. Nou, zie je, zo hebben we toch gewoon de highlights van Kiespijn hebben we doorgenomen.
Maar die had ik al gelezen.
Ja.
Die had je al gelezen.
Ja, maar goed. Wij treffen elkaar in media. Verder nergens.
Verder nergens. Nou, mam, laten we kijken.
Ik heb gisteren een heel erg leuk interview gemaakt.
Gijs probeert een beetje af te ronden.
Nee.
Wat?
Nee, zeg maar.
Voor Woordshout. Ja. Met Boudewijn de Groot en Kaya, zijn dochter.
Ja.
En toen heb ik jou, Gijs, nog allemaal fotootjes gestuurd van onze vakantie.
Ja.
Van Kaya en Marcel en ons en Jeroen en zo.
Van toen ik nog, klein was.
Anderhalf was je.
En wat denk je dan als je dat ziet?
Oh, ik smolt totaal.
Ja?
Ik had toen een boekje gemaakt, een fotoboekje voor Kaya... die na die vakantie in het ziekenhuis lag met de amandelen.
Ja.
En toen had ik haar dat boekje gebracht. Wist ik niets meer van. Niets. En toen liet ze mij gisteren dat boekje zien.
Ja.
En toen zag ik jou anderhalf jaar in een grote mand zitten... die ik cadeau gaf aan hun moeder.
Ja.
En met jou erin. Zo schattig.
Ja.
Ja.
En is het wel zo, dat boekje herinner je niks, maar die tijd... Nee. Voel je dat dan wel weer of niet? Dat weet je nog
helemaal.
Precies.
Helemaal. Ja. Dat jij anderhalf leven. Was. En Kaya de hele dag met jou rondtutten. Ja, dat weet ik nog heel goed.
Ik vond het een emotionele rollercoaster deze ik aflevering. Gaat
ik
het,
ik had het zin in.
Teun is ingestort.
Ik was even uitgetreden.
Straks, wat ga je straks, man?
Straks ga ik een gat opvullen in de podcast van Paul de Leeuw.
Oh, leuk.
Ja.
Want een gast had afgezegd en kon ik alsjeblieft invallen.
Tuurlijk,
nou,
tuurlijk.
Ik merk wel dat als jullie elkaar zo weinig spreken, dat ook alles hier nu opeens behandeld moet worden, hè?
Ja, natuurlijk. Nou, bel jouw moeder eens een keer. Ja.
Ik was gisteren bij mijn moeder eten, Hanneke.
Nou, waarom bel je er niet een keer?
Nee, omdat
podcast?
Ik gewoon... We bellen jou en ik spreek mijn moeder gewoon in privé.
Oh, daar ben ik nou weer jaloers op.
Ja. Nou, oké, okay, mama, we gaan het handjes en voetjes geven en er een slinger aan geven. Ik sta binnenkort bij je voor de deur, niet schrikken. Geen hartaanval
en
krijgen.
Mocht je een keer tijd hebben dat ik bij jullie kom koken, dan hoor ik het wel.
Nee, ik wil eerst bij jou over de vloer.
Nou, dat mag ook.
Oh, dat mag ook.
Ja hoor, dat mag ook.
Oké.
Oké, man. Doeg.
Dag.
Poeh, ja, ik ben kapot.
Ja, het was een gevaarlijke aflevering. Ja.
Ik weet niet precies waarom.
Van alle kanten op. Nee.
Ja. Teun en Gijs,
nu komt reclame. Teun,
ja,
je merkt het aan alles. Het podcastleven gaat ons niet in de koude kleren zitten.
Dat het is hier druk, wel koud is.
Het is druk. Ik heb amper tijd om mijn moeder te zien. En koken is, zeker bij mij, dan echt het kind van de rekening.
Ja.
Bij mij is dat na een volle dag het allerlaatste waar ik persoonlijk zin in.
Ja, maar Gijs, dat is helemaal niet goed. Want juist in drukke tijden is het belangrijk om gezond te blijven eten.
Ja, dat denk ik ook steeds.
Ja, maar ik heb een oplossing, Gijs. Dus let maar eens even op.
Ja.
We hebben de fantastische plantaardige maaltijden van Lazy Vegan. Nou, noem eens even wat dingen die je lekker vindt.
Nou, ik ben dol op een Thaise groene curry.
Ja.
Een lekkere risotto.
Ja.
Een Italiaanse risotto. Of een pasta al pesto, vind
nou,
ik ook heerlijk.
Nou Gijs, wat leuk dat je dat allemaal opnoemt. Want dat zijn dus allemaal maaltijden van Lazy Vegan. En even voor de duidelijkheid, Gijs. Ja. Dit zijn dus complete eenpersoons maaltijden. Bomvol groenten en eiwitten.
En die komen dus uit de vriezer.
Ja, zeker. Ja. En dan in deze gezonde vegan maaltijden proef je dus van alles. Maar, ze komen uit de vriezer. Maar er zit dus geen, Gijs, conserveermiddelen in. En ze doen ook, dat vinden we ook tegenwoordig belangrijk. Hè? Denk maar aan je niertjes.
Ja.
Rustig aan met zout. En, Gijs?
Ook voor mij niet onbelangrijk.
Ook voor je bloeddruk, hè,
ja,
bijvoorbeeld.
Zeker.
En ook bijvoorbeeld de tikka masala. Oh, die is heerlijk. Ja? Dikke tip, zou
een
ik
dikke
zeggen.
Tip. Ja. Oh, ik heb er zo'n tring. Het water loopt me in de mond als
ik
het over lees.
Ik zie het gewoon in je mond lopen.
Ja, maar het idee dat er gewoon vegan maaltijden, gezond, lekker vers bereid, in je vriezer liggen. En
rustig met zout.
Rustig met zout in de pan te gooien en ze lekker op te bakken. Het is toch ongelooflijk lekker.
Ja.
En je vindt die gezellige, kleurrijke zak, want ze zien ook echt heel leuk uit, hè?
Ja, heel leuk.
Gewoon bij je supermarkt om de hoek of in de rugzak van de flitsbezorger.
Ja, dat kan
zo simpel kan het zijn.
Gijs, 8 minuten roerbakken, die 8 minuten die heb je toch nog wel, hè? En klaar ben je. En normaal kost een maaltijd €4,85. Vind ik al niet veel.
Nee.
Maar via de link in de show notes kunnen onze luisteraars een maaltijd bestellen voor maar, hou je vast, €2.
Huh?
Ja, nee, het is ongelooflijk. Ja, Lazy Vegan.
Lazy Vegan, link in de show notes. Nou, smullen maar, zou ik zeggen.
Gijs.
Teun.
Ik ben echt kapot. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar...
Ja, het is gek dat soms geeft zo'n aflevering echt energie. Hè? Dan begin je in de put.
Ja.
En dan langzaam maar zeker zie ik je opleven. Ja. En dan begin je echt te bloeien.
Ja.
En soms word je gewoon genekt door zo'n podcast.
Ja, maar het gek is, het is eigenlijk bijna nooit... En het is ook onaardig om te zeggen... Maar het was nu wel echt Hanneke die de genadeklap heeft uitgegeven.
Ja, hè?
Ja.
Maar hoe deed ze dat? Eigenlijk was ze allerliefst. Ze was vrolijk.
Ja.
Ja.
Nou, ik denk dat het... Ja, want het was wel zo dat ik zag jou ook op een gegeven moment een beetje een soort wenkbrauw. Dat, dan was het eigenlijk al klaar. En zei en wat ik ook nog. En dat stop nou gewoon. Maar, dat is niet aardig, hè?
Nee, dat heb ik ook nooit gedacht.
Nee. Maar, ik dacht het een beetje.
Ja, omdat jou de ene nekslag naar de andere werd toegebracht.
Ja.
Je kon gewoon niet meer.
Nee, ik kon gewoon niet meer.
Nee.
Maar ik vond het niet oninteressant, maar het is wel iets wat ik...
Het is wel interessant.
Ja, ik moet het wel even verwerken.
Ja. God,
eigenlijk,
toch.
Ja, nou ja, god. Kijk, wat me er wel doorheen sleept, Gijs. Ja, sowieso het gouden keeltje van Kiki Jaski.
Ja.
Hè?
Ja, het is wel zo, je zit dan op een dood punt soms in die podcast. Je weet gewoon niet meer waar je het vandaan moet halen.
Trouwens,
en dan beginnen die jongens in de hoek te spelen.
Jannekees Groenteman.
En Kiki erbij te zingen. En dan denk je weer, oh ja, hier doen we het voor.
Hé, maar Gijs, ik weet wel dat in onze begintijd van de podcast was ik eigenlijk altijd kapot.
Ja.
Dat was gewoon...
Ja, het was echt een emotionele rollercoaster. Ja. Maar net zoiets als wanneer je net een baby hebt of zo, voor het eerst.
Ja,
ben je gewoon
je net
zo...
een baby hebt voor het eerst.
Nou ja, bij je tweede baby is het al, ben je al geroutineerder.
Ja, dat is
maar bij je eerste baby ben je zo overprikkeld door alles de hele tijd.
Ja.
En nerveus.
Ja.
Ja, en dan ben je ook de hele tijd kapot en aangeslagen en moe. En
dan denk je ook, dan neem je alles wat de ander zegt heel persoonlijk op.
Ja, ja.
Ik denk van, oh god, wat heeft hij nou weer gezegd? Ja. Ja, maar en dat is op zich is eruit. Maar ik ben
wat ik een angstaanjagend idee vind?
Nou,
al die dingen nog terug te luisteren zijn. Het idee dat allemaal, al die rollercoasters waar wij doorheen zijn, gaan gewoon op Spotify staan.
Ja, maar dat vind ik dus ook grappig, want je had het natuurlijk net over familieleden en zo, die dingen kijken en luisteren. Kijk, bij mij luistert en kijkt niemand ooit iets. Ja. En dat vind ik zeer geruststellend.
Ja, zeker.
Dat moet je gewoon niet aan denken.
Nee, ja. Bij mij is het ook alleen mijn moeder, hoor, die dit allemaal hoort. Die draagt er zelf ook nog haar steentje aan bij.
Ja.
Ja. Nee, het is intimiderend, het is eng, het is afschrikwekkend, het is huiveringwekkend.
Ja.
Soms krijg je er energie van, maar soms
maakt
het je helemaal
kapot.
Ik snap dat van
Yvonnie ook wel, dat je dat beeld eigenlijk niet...
Dat je controle wil houden
nou
over
alles. Nou ja, goed, bijvoorbeeld Nathalie, die kijkt bijvoorbeeld, als ik dan bij Jinek zit, dan kijkt ze ook nog naar, want ze is altijd bang dat ik opeens iets verschrikkelijks zeg.
Ja.
Maar dat kan natuurlijk heel makkelijk, juist in zo'n talkshow kan je net even een soort slip of de tong.
Ja, ja, dus het is geen desinteresse van haar, maar het is pure angst.
Pure angst. Geen desinteresse, maar pure angst.
Ja. Ja. Ze kent je een beetje en ze weet van, ik kan maar beter niet kijken, want het kan helemaal misgaan. Ja,
tot nu toe is het nog niet misgegaan.
Nee. Jusqu'ici si tout va bien.
Ja, exactly. Ja. Ja, eigenlijk het enige wat me er nu helemaal bovenop kon helpen, is een vrolijk deuntje van de Beatles.
Maar moeten we niet zeggen dat je deze podcast ook kan sponsoren? Of dat je een reclame kan?
Ja.
En hoe dring je dat bastion binnen?
Nou, je moet naar een bepaald mailadres.
Ja, maar dat is geheim.
dat ken je alleen jij.
Dat is alleen en zo in bepaalde subculturen kennen mensen dat, maar die doen daar ook heel geheimzinnig
over. Ik gok info@meer van dit.
Ja, nou dat kan je gewoon proberen.
Ja, ja. En dan zou ik er ook boven zetten, lieve Guusje.
Schijnt dat te helpen?
Dat schijnt te helpen. Nou,
spannend.
Je zou het aan al die honderden sponsors kunnen vragen van, heeft u er lieve Guusje boven gezet? En ging het toen lekker?
Ja.
Nou, dan zeggen ze, ja, ik heb er lieve Guusje boven gezet. En het ging ontzettend lekker.
Heerlijk.
Ja. Ja. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Info in meer van dit lieve Guusje. En is het nu tijd voor de Beatles tip?
Ja.
Ik heb ik heb vorige keer een verkeerde Beatles tip gegeven.
Hè?
Ja, ik weet niet meer welk liedje ik heb getipt.
Het was van The Birds.
Oh, nee, dat was de week daarvoor, van Burt Bacharach.
Ja.
Dat was de week daarvoor. Vorige week heb ik een andere tip gedaan. Maar ik was helemaal vergeten dat in die week daarvoor afgaand. En daar moeten we toch even bij stilstaan bij dat feit. Yoko Ono 90 was geworden.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk een groot moment.
Zeker.
Yoko is een van de belangrijke bijfiguren in de Beatles. Iedereen die de Get Back documentaire heeft gezien hoe haar wonderlijke aanwezigheid van het ene moment op het andere gewoon er was bij de Beatles. Ze weet niet, zoals John Lennon zei, vanaf nu is ze zoals mijn rechterhand. Ze wijkt gewoon niet van mijn zijde. Ze zat altijd naast John te haken of te borduren of de krant te lezen, te zwijgen.
Ja.
Zij heeft natuurlijk de speciale gave om irritatie op te wekken. Gewoon door haar aanwezigheid. Het is gewoon een soort iets wat ze uitstraalt. Maar ook denk ik wel een soort bewondering bij sommige mensen, bij veel mensen.
Ja, maar het is een beetje dat mensen waren gewend aan hoe het was. En dan kwam opeens die vrouw erbij. Was dat het een beetje?
Ja, aan de andere kant. Aan de andere kant.
Is het gewoon misogyn gedrag?
Ja, misogyn, maar ook Yoko-gyn, denk
ik. Of racisme.
Maar er is ook iets in haar wezen wat zo ongegeneerd is en schaamteloos. Dat het iets irritants heeft. Maar ik denk ook dat ook voor haar de tijd dus positief werk heeft gedaan. Dat je maar lang genoeg blijft leven. Dat mensen nu ook wel weer iets hebben van. Of een coole vrouw is dat.
En je hebt het over Paul McCartney ook gezegd. Dat die werd...
Zeker. Ja, die is ook veel meer gewaardeerd. Wordt veel meer gewaardeerd met de tijd.
Ja,
ja, blijven leven is gewoon
niet
een heel goed idee.
Als
je nog waardering... Als je wil dat de waardering naar je toe komt.
Ja.
En Yoko wordt nu toch volgens mij ook gezien als een soort fenomeen. Ze is ook een fenomeen. Ze is stokoud. En ze heeft nog altijd dat rare wonderlijke uiterlijk met die grote zonnebril. En maar zij heeft dus inderdaad de... soort de gaaf om zich helemaal niet aan te trekken wat mensen van haar denken of vinden. Tenminste, daar lijkt het. Want wat zij bijvoorbeeld heel graag doet, is heel hard en hoog gillen met muziek mee. Heel onprettig. Daar heeft ze ook hele platen mee gevuld.
Echt waar?
In die Get Back documentaire zit ook een episode dat ze op een gegeven moment allemaal een beetje aan het jammen zijn. Dat zij er keihard doorheen zit te schreeuwen.
Dat vond John ook mooi.
Ik denk het wel, ja. Ja, ja, John bewonderde haar mateloos. En die zag dat het was gewoon allemaal kunst of ja, zo. Het was, ja. Ja, het was heel
ja,
ja, onprettig. Maar ze
maakt ook weer een dunne
onprettigheid
lijn
tot een soort...
Tussen onprettigheid en kunst.
Ja, zeker. Ja. Een dunne lijn tussen onprettigheid en kunst. Maar ik wou in dit kader een beroemd fragment van haar en John Lennon...
Maar wacht, wat had je nou fout? Wat had je nou welke fout?
Nou, omdat ze eer vorige week 90 was geworden. Dus ik had vorige week...
Oh.
Had ik haar als Beatle-tip... Had ik een Beatle-tip met haar moeten doen.
Ja, ja.
En ik dacht, zal ik de Story of Bungalow...
De agenda journalistiek is mislukt eigenlijk.
Is mislukt. Ja. Eerst dacht ik, zal ik de Story of Bungalow Bill als Beatle-tip doen? Want dat is een liedje waar je haar stem heeft.
Oh, dat is zo'n vervelend liedje.
Maar jij
vindt
dat een vreselijk lied. Ja. Nou, daar kan je over reden twisten, maar goed. Ik heb een ander beroemd fragment uit een televisieshow uit 1972. En daar is ze zo Yoko Ono achter het werk dat je denkt van... Hoe is dit? Hoe kan iemand dit? Hoe kan je dit doen? En hoe kan je dit... Ja, hoe kan je hier niet dood voor schamen? Maar dat is dus vintage Yoko Ono.
Ja.
Het is een tv-show waarin John Lennon... optrad samen met Chuck Berry. Een van zijn grote helden natuurlijk. Gecoverd door de Beatles ook. Ze spelen de nummers Memphis, Tennessee en Johnny B. Goode. Ze spelen allebei gitaar en ze zingen een band erachter. En op een soort trommel staat Yoko Ono ook erbij te trommelen. En die begint er dus op zijn Yoko Ono's keihard doorheen te gillen.
Door de twee grootste...
Door de twee grootste rock'n'roll artiesten die er zijn ongeveer. Ja. Een historische gebeurtenis dat ze samen die twee fantastische nummers zingen.
Ja.
En dan begint zij doorheen te gillen. Ja, en dan ook het hoofd van Chuck Berry als zij dat begint met dat te doen. Ja, het is werkelijk
maar dan snap je,
episch.
Snap je toch ook wel een beetje dat mensen een hekel aan haar hadden?
Dat snap ik ook heel goed. Ja. Maar het is ook weer dat je denkt van... Wauw, dat je dat durft. Bedoel, je moet er ook bijna respect voor hebben.
Ja.
Dus, YouTube-filmpje in de show notes. Ga het even kijken, want het is echt entertaining. En ik zie jou zondag voor de extra afleveringen, Teun.
Ja,
we nemen het eerder op.
Ja, maar ja.
Zondag online.
Zondag online, mensen.
Teun en Gijs vertellen alles.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.